Welkom bij de podcast Obesitas The Big Truth. De podcast die een open gesprek over obesitas wil starten en kennis vergroot. Mijn naam is Matthias Seijen. Als kind heb ik ervaren hoe moeilijk het is om te leven met obesitas. Samen met experten in het domein ga ik daarom op zoek naar de waarheid achter obesitas. Is het je eigen schuld of is het een chronische aandoening? En wat kan er gedaan worden om patiënten te helpen? Obesitas, The Big Truth. In deze aflevering van Obesitas, The Big Truth gaan we het hebben over de uitdagingen voor de overheid. En daarom ga ik in gesprek met Pedro Facon. Als hoofd van het RESIF bent u de geknipte persoon om het daarover te hebben, over de aanpak van obesitas. En welkom bij onze podcast. Ik denk dat we het erover eens zijn dat we niet kunnen ontkennen dat obesitas een complexe aandoening is. In mijn geval als kind kampte ik al met obesitas en was het al geen evidentie. Maar voor mijn ouders ook niet, omdat er ook wel het financiële plaatje bij komt kijken. De kost van een diëtiste en dergelijke. Maar ik merk wel dat de aanpak voor kinderen serieus veranderd is tegenover vroeger, wat al heel goed is. Maar zijn we niet een beetje de volwassenen vergeten bij obesitas?
Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Hè. En beleid, ja, theoretisch zou je kunnen denken van... Je hebt een groot plan en dan voer je dat in één vloeiende beweging uit. Maar zo werkt het eigenlijk in de praktijk niet. Dus we zien dat we jarenlange achterstand hebben gehad omtrent de aanpak van obesitas of overgewicht. Relatief weinig aandacht voor dat gegeven ook. Een aantal jaren geleden is de overheid wel gestart om daar meer aandacht aan te besteden. Maar er zijn een aantal terugkerende problemen die we in ons gezondheidszorgsysteem kennen, die we eigenlijk ook tegenkomen als we kijken naar de aanpak rond overgewicht en obesitas. En dan gaat dat eerst en vooral over het feit dat we beter zijn in het genezen dan in het voorkomen. En dus de aandacht vanuit de overheid is lange tijd en misschien vandaag nog steeds zeer sterk gericht op het genezen en het medicamenteus of het chirurgisch of weet ik veel wat aanpakken van overgewicht en obesitas. En een tweede probleem dat we in ons gezondheidszorgsysteem in heel veel dossiers telkens tegenkomen, dat is de fragmentatie van de zorgorganisatie. Dus de organisatie in meerdere lijnen, de eerste lijn, de ziekenhuizen, dan ook nog gespecialiseerde ziekenhuizen, die werken niet altijd op een vloeiende manier samen. En dus om eigenlijk zorg rond de patiënt te organiseren, is er heel veel inspanning nodig om eigenlijk ja, die lijnen op elkaar beginnen af te stemmen. Dus ik denk dat u gelijk heeft dat, ja, dat er nog veel werk voor de boeg ligt. En ja, hoe hebben we dat eigenlijk de voorbije jaren gedaan? We hebben inderdaad een stuk geprioriteerd. Hè. We hebben de aanpak voor overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren sterk aangepakt. En daar kan ik wel iets over zeggen. En daar denk ik ook dat we ondertussen wel over een goed zorgaanbod beschikken. Maar de hele zorg voor de volwassenen, er bestaan zeker zaken. Hè? Dus de ziekteverzekering komt tussen een hele reeks zaken. Maar de organisatie van het zorgsysteem, ja, daar hebben we nog wel heel wat werk voor de boeg.
Is het zo dat men eerst nou vooral naar de kinderen kijkt omdat men denkt, zij zijn de toekomst, dus we moeten zien dat zij op langere termijn gezond blijven en dat er daarom ook minder naar de volwassenen wordt gekeken?
Het is zeker logisch en verdedigbaar vanuit het beleid dat we proberen in te zetten op onze jongsten. Hè. Dus, en we weten ook dat, ja, dat je eigenlijk van jongs af aan, en zelfs al voor de geboorte, hè, we moeten eigenlijk ons bezighouden met de zwangere vrouwen en ook met hun gewicht en met hun bewegingsaanpak of met hun voedingsstijl. Ja, als we vroeg inzetten op die groep, dan gaan we dan natuurlijk zeer lange tijd kunnen van profiteren en dan zullen ook de zogenaamde terugverdieneffecten van die investeringen in overgewichtszorg en obesitaszorg, zowel preventief als curatief, gaan natuurlijk het grootste zijn in die groep.
En hoe zou volgens u het RESIF of de overheid daar een rol in kunnen spelen op preventie?
Eigenlijk doen we dat wel. Hè. Dus ik hou niet zo van de stelling dat ja, de preventie dat eigenlijk een bevoegdheid is van de deelstaten en het federale niveau is bevoegd voor het genezen en het terugbetalen daar rond. Eigenlijk klopt dat niet. Dat is ook niet wat de staatshervorming in der tijd heeft beslist. Wat er wel in die bijzondere wetten staat die de staatsstructuur regelen, dat is dat de deelstaten eigenlijk bevoegd zijn voor de georganiseerde preventie. Dat gaat over grote campagnes, dat gaat over screeningen, dat gaat over al die elementen. Maar de ziekteverzekering komt op zoveel vlakken, of dat dan nu over tandzorg gaat, of over psychologische zorg, of ook hier, komt eigenlijk wel tussen, ook al heel vroeg en soms al voordat mensen bepaalde problematieken ontwikkelen. En denk bijvoorbeeld, daar wil ik toch naar verwijzen, naar de terugbetaling die we de voorbije jaren hebben ingevoerd voor mentale problemen. Als we daarin investeren, en dat gaat ook over terugbetaling van zorg voor milde psychische problematieken, ja, dan heeft dat natuurlijk ook een zekere preventieve betekenis. Of ook als we, en dat geldt ook, er zijn heel wat mensen die bijvoorbeeld met overgewicht kampen of met obesitas, wat dat er natuurlijk ook wel een aantal mentale aspecten zitten aan heel die problematiek, oorzaken, maar ook, ja, de kracht eigenlijk om dat te kunnen aanpakken. Dus als wij daar vanuit de ziekteverzekering op tussenkomen en als we ook bijvoorbeeld recent de terugbetaling voor geestelijke gezondheidszorg ambulant gratis hebben gemaakt voor kinderen en jongeren tot 23 jaar, ja, dan is dat natuurlijk ook een soort van preventieve aanpak. Of bijvoorbeeld de tussenkomsten die we doen bij de diëtist, het advies dat daar kan worden gekregen en de begeleiding kan worden gekregen voor kinderen met overgewicht en obesitas. Ja, we hadden dat al in 2020, nog in de vorige legislatuur, hadden we dat al ingevoerd voor kinderen en jongeren van 6 tot 17. Nu is dat ook uitgebreid vanaf 2 jaar en hebben we ook het remgeld helemaal geschrapt. Dus eigenlijk ook die tussenkomsten worden gratis en ook dat is een stuk preventie. Dat zijn niet allemaal mensen die al zeer grote problematieken hebben. Dus ik denk dat we, als we zo van die moeilijke problematieken, niet enkel overgewicht en obesitas, willen aanpakken, wat dat ook heel veel verschillende overheden, maar niet enkel de overheid, ook de privé, ook een aantal maatschappelijke organisaties, als we willen dat die daar rond actief worden, ja, dan moeten we vooral zorgen dat we vanuit de overheid niet te veel in hokjes denken en niet te veel van wij zijn daarvoor bevoegd of wij zijn daarvoor niet bevoegd. Als we straks ook, en daar gaan we het misschien straks nog over hebben ook, maar als we in de komende maanden of jaren in het RISIV eventueel ook terugbetalingsdossiers, aanvraagdossiers zouden krijgen van farmaceutische bedrijven die bijvoorbeeld de geneesmiddelen die erop gericht zijn om het overgewicht te helpen controleren, ja, als dat bij ons zal aankomen, dan zal daar zeker ook een stuk preventieve werking van uitgaan, maar daar zijn we nog niet. Dus in elk geval, het RISIV is ook preventief actief, maar natuurlijk ook curatief.
Wat ik als jonge kerel wel merkte en ook voelde, was dat ik het moeilijk vond om de juiste weg te vinden naar het zorgpad dat bij mij best lag. Hoe kunnen we dat vergemakkelijken?
Ja, dat is een goede opmerking. Hè. En ik denk dat we ook vanuit het RISIV moeten opletten. We creëren aanbod, hè. Dus we creëren terugbetalingen, we creëren structuren met de multidisciplinaire centra voor kinderen en jongeren. Maar je moet natuurlijk wel je weg vinden in dat systeem. En dat is overigens iets wat we vaak ook in andere kwesties in het gezondheidszorgsysteem zien, voor mensen die mentale problematieken hebben, van waar vindt u zorg, hè? En ja, daar eigenlijk moeten we dat een beetje zien, denk ik, als een soort van net. Hè. Dus het is niet één actor die altijd zal capteren waar dat er een bepaalde nood is. Maar als we zorgen dat het zorgaanbod, dat bijvoorbeeld mensen in de eerste lijn, en ik denk aan de huisartsen, de kinderartsen, als het ook gaat over onze kinderen, maar bijvoorbeeld ook actoren uit het CLB, als die mensen weten van oké, er bestaat een aanbod, en daar eigenlijk kunnen naar verwijzen, ja, dat is heel belangrijk. Hè? Want ook daar opnieuw, we hebben al een aantal keer gesproken over ongelijkheden, sociale ongelijkheden. Het je wegvinden binnen het zorgsysteem, dat is opnieuw ook iets wat wel wat makkelijker is voor de assertieve, meer opgeleide patiënten en dus ook ouders van patiëntjes. En dus we moeten echt wel inzetten op ja, dat zichtbaar maken van het zorgaanbod. We moeten dat doen natuurlijk ook door publiekscampagnes, zoals we dat ook met geestelijke gezondheidszorg hebben gedaan. We hebben lopende campagnes momenteel om eigenlijk de burgers te laten weten van u kan daar naartoe. Maar we moeten natuurlijk ook de zorgverstrekkers zelf een stuk zichtbaar maken en ook hen laten begrijpen wat dat eigenlijk het mogelijke aanbod is. En onze ervaring leert ook, het is niet omdat we op een bepaald moment terugbetaling voorzien, dat dan onmiddellijk wordt opgenomen. We zien dat bijvoorbeeld ook bij de terugbetaling voor de geestelijke gezondheidszorg. We hebben meer budget dan dat er wordt besteed. En dat heeft te maken met het feit dat toch nog jammer genoeg een aantal mensen gewoon de weg niet hebben gevonden. Of ze vinden geen geconventioneerde psycholoog. En dus het is niet enkel maar op een papiertje een tekening maken van zo moet het eruit zien en dan geld vrijmaken. Het is ook dagelijks op het terrein werken aan het feit dat dat in de praktijk ook werkt.
Zou het kunnen helpen dat we een platform ontwikkelen waarin dat alle info over obesitas, maar ook de weg naar het zorgtraject, dat we dat daar in één plaats kunnen verzamelen, zal ik zeggen?
Ja, ik denk wel dat zeker kan helpen. Hè. En dat bestaat bijvoorbeeld voor kanker. Bijvoorbeeld heb je behoorlijk overzichtelijke websites die eigenlijk wel dan een stuk verduidelijken voor patiënten, ook in begrijpelijke taal. En denk ook gewoon de media gebruiken die bestaan, hè. Sociale media, maar ook mensen komen in wachtkamers van huisdokters, op scholen, kleine foldertjes voorzien. En ik denk dat het dus een net is dat je moet spannen en ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk mensen door de mazen van het net laat glippen. Hè.
Hoe zouden we dan volgens u bijvoorbeeld kunnen verbeteren van de eerste, tweede en de derde lijn?
Ik denk dat we bij de kinderen en jongeren natuurlijk al een beetje een soort van structuur zien van hoe dat het zorgsysteem er zou moeten uitzien. Je kunt, ja, in de eerste lijn kan je terecht bij huisartsen, kinderartsen, kan je ook naar diëtisten gaan. Je kan ook naar de klinisch psycholoog gaan. Dat is eigenlijk alles wat in de ambulante sfeer zit. We hebben vervolgens, en dat is eigenlijk een recent gegeven, hè, hebben we vanuit het RISIF de zogenaamde pediatrisch multidisciplinaire obesitascentra gecreëerd, wat je eigenlijk in 21 centra in dit land, ja, expertise hebt en die ook zowel multidisciplinair kunnen jonge patiënten kunnen helpen. En dat gaat over diëtisten en klinisch psychologen, maar dat gaat ook over sociaal werkers. En dat gaat uiteraard ook over artsen. En ja, dat hebben we daar gecreëerd. En we hebben ook voorzien dat eigenlijk die PMOC, als we dat zo mogen afkorten, de pediatrische multidisciplinaire obesitascentra, dat die eigenlijk ook vanuit hun expertise in de tweede lijn ook kunnen advies geven naar die eerste lijn. Want natuurlijk, ja, er wordt altijd gezegd de eerste lijn, de huisarts, de ambulante specialist, de klinisch psycholoog, ja, men moet eigenlijk over heel veel verschillende problematieken iets kennen. En ja, in de praktijk lukt dat natuurlijk ook niet. Hè. En dus denk dat het van belang is dat we ook zorgen dat de expertisecentra die we nu gecreëerd hebben, ja, dat ook ten dienste staat van de eerste lijn. En we hebben eigenlijk, dus eerste lijn zijn de ambulante zorgverstrekkers, de tweede lijn zijn de pediatrisch multidisciplinaire obesitascentra en dan hebben we natuurlijk nog onze zogenaamde tertiaire centra. Zijn ook wel gekend in Vlaanderen, is dat bijvoorbeeld het zeepreventorium, wat dat dan natuurlijk, ja, nog meer intensief en vaak ook op een iets langere periode zorg kan worden geboden. En ik denk dat we wel lering kunnen trekken uit hoe we het hebben aangepakt voor de kinderen en de jongeren, om dat eigenlijk ook te ontwikkelen, stap voor stap, voor de volwassenen. Hè. En een van de grote kwesties daar zal dan bijvoorbeeld ook zijn, nu hebben we voor de kinderen en de jongeren in de ziekenhuissector een stuk concentratie voorzien met 21 centra. Nu, 21 centra, dat wil ook zeggen dat we nog een zeer goede dekking hebben over het hele grondgebied. Hè. Dat wil zeggen dat we eigenlijk ongeveer 2 centra per provincie ongeveer hebben. Maar bijvoorbeeld voor de volwassenen gaan we toch ook moeten de discussie hebben van, ja, hoe organiseren we de zorg daar? We zien vandaag bijvoorbeeld voor toch ingrijpende behandelingen, en u kent dat ook, bijvoorbeeld voor de bariatrische chirurgie, ja, zien we eigenlijk dat dat nog op heel veel verschillende plaatsen kan gebeuren. En een van de uitdagingen is natuurlijk om ervoor te zorgen dat we de kwaliteit van zorg verbeteren, door ook de expertise een stukje te gaan concentreren bij diegenen die heel veel praktijk hebben en die eigenlijk ook kunnen niet enkel de chirurgische praktijk, maar ook alles wat dat daar komt bij kijken, zo goed mogelijk kunnen doen. Hè. Dus dat is geen zaak van besparen, zoals dat sommigen ook wel eens denken. Maar dat gaat eigenlijk over een kwestie van, ja, we organiseren de zorg meer geconcentreerd omdat we gewoon weten dat we betere resultaten halen voor de patiënt, zowel naar de uitkomsten van de zorg zelf, maar ook naar de patiëntervaring. En dat is niet anders voor bijvoorbeeld meer complexe obesitasbehandelingen dan dat bijvoorbeeld ook is in het kader van gecompliceerde kankerchirurgie.
Ik hoor u zeggen bariatrische ingrepen, maagverkleining, zoals ik heb ondergaan. Daar hangen ook heel wat voorwaarden aan vast om een terugbetaling te krijgen daarvan. Is dat iets nieuws wat we van de overheid wat kunnen vergemakkelijkeren? Om die drempel wat lager te leggen? Want nu moet je een BMI van 40 hebben, of je moet onderliggende aandoening hebben. Is dat iets dat we gemakkelijker kunnen maken?
Ja, ik ben een beleidsmaker. Ik ben geen expert, behalve misschien ook een beetje uit mijn jongere jaren als ervaringsdeskundige in overgewicht en obesitas. Maar wat ik probeer te doen natuurlijk, is altijd goed te luisteren naar wat zeggen de experten daarover. En ik lees natuurlijk ook de memoranda die daarover bestaan, ook vanuit dit initiatief. Waar dat bijvoorbeeld wordt voorgesteld om toch te kijken of dat bepaalde voorwaarden wat kunnen versoepeld. Nu, als beleidsmaker is dat altijd bespreekbaar. Zeker in een context als in het RISIVA, dat we uiteindelijk op basis van overleg tussen ziekenfondsen, zorgverstrekkers, ook met bedrijven en zo verder afstemmen, proberen we altijd wel die voorstellen mee te nemen en te kijken van hoe kunnen we dat omzetten in beleid. Wat mij wel bezighoudt, dat is natuurlijk, dat gaat over toch ingrijpende ingrepen. En wat we natuurlijk wel moeten doen, is dat alles wat ervoor kan komen qua behandelopties, dat we dat goed hebben georganiseerd en dat we maximaal proberen preventief of minder invasief behandelend te werken. En als we dat dan hebben uitgeput, hè, dat is een stuk een trapjesysteem, hè, dan denk ik dat we moeten zorgen inderdaad dat de meer gespecialiseerde zorg ook toegankelijk wordt. Nu, die moet dan ook wel kwalitatief zijn, want we weten bijvoorbeeld uit analyses die het KCE, maar ook het RISIF zelf heeft gedaan over hoe dat de bariatrische chirurgie verloopt, dat er heel veel variatie is tussen de ziekenhuizen rond preoperatieve, maar ook de postoperatieve zorg. En dat eigenlijk de mate waarin dat je omkaderd wordt als patiënt en ook als omgeving van de patiënt, dat zeer sterk varieert. Dat is een van de voornaamste redenen om eigenlijk ook te zeggen van we moeten die zorg misschien nog wat beter gaan structureren en ook wat meer gaan structureren en zorgen dat daar dan echt de goede praktijken of de beste praktijken worden verankerd. Want ja, zo'n ingreep, als we willen dat die succesvol is, dan moet die ook op een zo goed mogelijke manier worden voorzien. En we zagen eigenlijk dat in heel veel gevallen, al zeker na 2 jaar, heel veel van de opvolging van die patiënten eigenlijk stilvalt of wegvalt. En zelfs veel vroeger dan dat. En als we echt willen dat het voor de patiënt, en het is meer dan een chirurgie, hè, we moeten natuurlijk inzetten op de levensstijl, zowel op het bewegen als op de voeding. We moeten ook kijken van hoe gaat het met die patiënten op mentaal vlak. En dus ik denk, ik ben wel enigszins terughoudend, geef ik toe. En ik zou daar graag toch nog wat meer debat over willen, ook met de experten en natuurlijk ook met de patiënten ter zake, of dat het altijd zo moet zijn dat we een aantal drempels verlagen. Ik denk dat voor sommige gevallen de drempel misschien soms te laag is en dat we daar soms te snel naar grijpen en dat in andere gevallen dat het eigenlijk onnodig moeilijk is. En ik denk dat het een vrij genuanceerd verhaal is. En dat moeilijke evenwicht zal ook terugkomen wanneer dat we de discussie gaan hebben over die fameuze geneesmiddelen. Iedereen heeft de mond vol over Ozempic, maar natuurlijk, er komen nog een aantal andere producten ook die misschien ook nog qua gebruik veel makkelijker zullen zijn. Maar natuurlijk, die medicatie, we zien dat ook voor een aantal andere patologieën. Denk bijvoorbeeld aan de cholesterolverlagers of nog een aantal andere producten, slaapgeneesmiddelen ook. We moeten wel zorgen als maatschappij en als zorgsysteem dat we proberen minder invasieve, of dat het nu over geneesmiddelengebruik gaat of over chirurgie, moeten proberen een zo laag mogelijke invasieve of ingrijpende impact hebben op een patiënt, omdat natuurlijk als je geneesmiddelen begint te nemen, dan is het mogelijk zo levenslang dat je bepaalde geneesmiddelen zult nemen. Als het gaat over chirurgie, elke chirurgie gaat ook gepaard met een aantal risico's. Dat is ook niet zo evident. En we moeten zorgen dat in elk geval dat past binnen een bredere visie en dat we niet te snel op medicatie of op chirurgie terugvallen, omdat eigenlijk de rest van het systeem niet goed georganiseerd is of niet goed werkt.
Ik zou het een idee zijn om bijvoorbeeld gezondere voeding goedkoper te maken?
Ja.
Of is dat iets dat niet mogelijk is?
Ja, ik vind het heel goed dat u dat aanhaalt. Hè, want ik ben zelf heel actief binnen de OESO. De OESO is eigenlijk de vereniging waar eigenlijk de 40-tal welvarende landen ter wereld, van Japan tot de Verenigde Staten, natuurlijk ook heel veel Europese landen, samenkomen en nadenken van ja, hoe kunnen we eigenlijk goed beleid maken op een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. En zij hebben een aantal jaren geleden ook een rapport gemaakt over de economics of obesity, waar dat eigenlijk ook ja, wordt gezegd van oké, we moeten wel een wat ruimere benadering hebben ook als we die maatschappelijke problematiek, want dat is het. Het is niet enkel maar een probleem voor de zorg of voor de patiënten. Het is eigenlijk een bredere maatschappelijke problematiek en dan gaat het inderdaad ook over voeding, over bewegen, over levensstijl, over slapen. Er zijn heel veel linken die gelegd kunnen worden. Er zijn heel veel verklarende factoren voor obesitas. En ja, we moeten daar in België wel met aandacht naar kijken, want we zijn niet altijd de beste leerling op die vlakken. En bijvoorbeeld een aantal jaren geleden, de vorige minister, Marie de Blok, heeft in het kader van de toen fameuze taxshift, ik denk dat dat in 2015 was, heeft zij een frisdranktax ingevoerd, zowel op suikerhoudende als niet suikerhoudende frisdranken. Nu, als concept of als instrument is dat bijvoorbeeld iets wat zou kunnen werken, maar de kritiek was toen dat eigenlijk de tax te laag was om er echt een effect mee te hebben. Dat was één van de kritieken. Maar nog een veel grotere kritiek was dat eigenlijk, ja, als je langs de ene kant, en de OESO beveelt dat ook aan, en denk heel veel experten, gezondheidseconomen ook, bevelen eigenlijk aan om ongezonde voeding, om dat eigenlijk ja, meer te gaan taxeren en duurder te maken. We kunnen dat doen. Hè. We doen dat ook al in zekere mate. Alcohol kost ook meer dan bijvoorbeeld de BTW daarop is bijvoorbeeld ook wel hoger dan voor een aantal gezondere producten. Maar eigenlijk moeten we de gezonde producten moeten we goedkoper kunnen maken. En dat is eigenlijk een grote discussie die moet gevoerd worden. De huidige minister van Financiën, Van Peteghem, had ook een groot plan om eigenlijk de fiscaliteit te hertekenen. En een van de elementen daarbinnen was eigenlijk om inderdaad ongezonde voeding, en denk dan bijvoorbeeld aan voeding die transvetten heeft, Of omvat ook de heel veel bereid voedsel hè, in die context, dat eigenlijk meer zou worden getaxeerd. Maar eigenlijk zou de overheid dat niet enkel maar mogen zien als een soort van inkomst, wat dat vaak het probleem is bij fiscale maatregelen. Men verhoogt de tax een beetje en men zegt dat is voor de gezondheid, maar eigenlijk is dat om de staatskas te kunnen spijzen. Men zou eigenlijk moeten ja, het geld dat men daarmee ontvangt, ook minstens deels investeren in gezondere voeding. En dat kan bijvoorbeeld gaan over het nemen van fiscale maatregelen om bijvoorbeeld gezonde voeding zoals groenten en fruit nog goedkoper te maken. Onze boeren die vandaag niet tevreden zijn, zullen misschien ook tevreden zijn als we zo'n maatregelen nemen, zeker als we dat kunnen doen in de zogenaamde korte keten. Maar het gaat ook over andere dan fiscale maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld ook over hoe dat we kunnen in scholen, op de werkplek, ook zouden kunnen het ter beschikking stellen van gezonde voeding, ja, ook kunnen stimuleren. En ik zie dat in mijn eigen organisatie, in het RISIF. Wij huizen samen met het ministerie van Volksgezondheid en het Geneesmiddelenagentschap. Sinds een aantal jaar zitten wij in een nieuw gebouw. Wat wij bijvoorbeeld wel in die context doen, is twee keer per week voorzien wij fruitkorven die vrij beschikbaar zijn. Iedereen kan één stuk fruit nemen. En dat is natuurlijk ook, dat heeft als bedoeling om ja, de consumptie daarvan te vergemakkelijken. En misschien ook mensen te leren om af en toe eens een stuk fruit uit ter hand te nemen. Misschien gaan ze dat dan ook doen thuis of voor hun kinderen. En dus, ja, ik ben daar zeker van overtuigd dat we naast al het werk dat we hebben in het zorgsysteem, om eigenlijk ja, zowel preventief als curatief zorg voor mensen met overgewicht en obesitas, om dat te verbeteren, daar is nog veel te doen. Maar het gaat over heel veel andere zaken, ministers in andere domeinen, of dat nu de ministers van Financiën zijn die de belastingen uitvinden, of de ministers van Sport, of de ministers van Onderwijs, of de ministers van Jeugd, of de ministers van Werk. iedereen moet eigenlijk bezig zijn of nadenken over wat kan ik doen om stappen vooruit te zetten.
En hoe zouden we volgens u gezondheid kunnen implementeren in het onderwijs?
Ja, daar in het onderwijs natuurlijk. We hebben daar actoren ook, ja, de CLB's, die eigenlijk een rol spelen vlak van natuurlijk al ja, het opvolgen van de gezondheid, zowel preventief als ook detecteren van een aantal problematieken. Dus ik denk dat de CLB's zeker een rol kunnen spelen bij het detecteren, bij het advies geven ook aan scholen, aan scholengroepen rond alles wat aan met gezonde voeding, maar dus bijvoorbeeld ook bewegen, ook slapen en dergelijke meer. Ik denk dat zij daar een rol kunnen spelen. En zoals gezegd, ik herinner mij nog als ik een klein manneke was, dat is ondertussen wel lang geleden, maar dan kreeg je chocomelkje in de pauze. Ik neem aan dat dat in heel veel scholen al geëvolueerd is, maar ja, denk wel dat het ter beschikking stellen van fruit, ook groenten, we doen het overigens op dat vlak in België niet zo slecht als ik dat ook bekijk qua OESO-cijfers, dus dat is eigenlijk wel een positief punt, maar we moeten natuurlijk wel zorgen dat we dat voordeel behouden. En het grote voordeel is dat als je in scholen dat doet, dat je eigenlijk ook een stuk de problematiek van de sociale ongelijkheid aanpakt. Omdat we weten dat de gezinnen waar dat kinderen en jongeren opgroeien die sociaal-economisch zwakker zijn, dat heeft een stuk te maken met prijs en kost van gezonde voeding, maar niet alleen. Het gaat ook over ja, eigenlijk de mate waarin de ouders zelf ook goed op de hoogte zijn en zelf ook gewapend zijn en om gezonde levensstijl over te brengen naar hun kinderen. Als je natuurlijk via de school bepaalde gezonde gewoontes aanbrengt, ja, dan doorbreek je ook een stuk de sociale ongelijkheden, waar dan misschien kinderen uit wat zwakkere sociaal-economische contexten rapper ongezonde voeding zullen meebrengen naar school of rapper een blikje cola gaan drinken. En denk dat dat wel belangrijk is om die sociale ongelijkheid niet uit het hoofd te verliezen. Want ik heb dat straks gezegd, er zijn zo'n aantal zwarte beesten in ons zorgsysteem. En dat ging dus over te veel focus op behandelen en te weinig op voorkomen. Ook veel fragmentatie van het zorgsysteem, weinig samenwerking tussen de actoren. Maar een van de problemen die wij in heel ons zorgsysteem eigenlijk ook wel zien, is de grote sociale ongelijkheden. En we zien ook dat overgewicht en obesitas, dat ook vaker voorkomt bij mensen die sociaal-economisch zwakker staan.
Zou obesitas dan ook niet dieper kunnen worden uitgespit in de opleiding voor artsen en verpleegkundigen?
Ongeveer in elke discussie die ik heb over ongeveer elke maatschappelijke problematiek hoor ik vaak van ja, we moeten in de opleiding meer aandacht hebben voor dit of dat. We moeten, en ik geef maar voorbeelden, in de voorbije weken heb ik gehoord, we hebben nog meer aandacht nodig voor digitalisering, voor het gebruik van artificial intelligence, voor het kunnen omgaan met data. Men moet meer de richtlijnen van de meest recente wetenschappelijke inzichten kunnen volgen. Iedereen moet gevoeliger zijn voor de problematiek van mentale gezondheid. En natuurlijk, er zijn zoveel van die, wat dat wij noemen, transversale problematieken die complex zijn. En wat dat eigenlijk, ja, wat dat iedereen van zegt, van eigenlijk moet iedereen in de maatschappij daar een stuk rond werken. En er wordt nogal makkelijk gezegd van oké, we gaan dat ook even in het onderwijs loodsen. Ja, ik ben daar niet tegen, maar ja, in de opleiding moet er al heel veel worden aangebracht. Hè. Wat ik denk dat belangrijk is, is dat toekomstige zorgverstrekkers eigenlijk goed weten ja, wat dat de domeinen zijn in het zorgsysteem waar dat we met grote uitdagingen kampen. Bijvoorbeeld de antimicrobiële resistentie of inderdaad overgewicht en obesitas. We weten dat dat een belangrijke problematiek is, mentale zorg dat ook. Maar je ziet natuurlijk, je komt al snel met een hele reeks thema's waarvan je eigenlijk denkt van oké, we zouden dat in die opleidingen meer moeten verankeren. Maar we moeten daar ook realistisch in zijn. Hè. We gaan de opleidingen ook niet in duur verdubbelen of verlengen nog, want levert dan weer een aantal andere problematieken op. Dus ik zeg niet nee, maar we zijn daar best realistisch in en het is ook geen gemakkelijkheidsoplossing.
Kunt u mij iets meer vertellen over het KCE? Daar is in 2020 ook heel wat over beslist. Kunt u daar wat meer duidelijkheid over geven?
Ja, dus wat het KCE doet, en dat is wel nuttig, want ja, Ten opzichte, wij zijn vanuit het RISIF medestichter van het KCE. En waarom? Omdat ja, het RISIF dat is een... Dat is eigenlijk een machine van voortdurende akkoorden over bepaalde terugbetalingen of bepaalde nieuwe geneesmiddelen of nieuwe technologieën die we gaan terugbetalen. Maar we zitten eigenlijk heel erg in de dagelijkse business. Dus we creëren voortdurend nieuw beleid, maar het af en toe tegen het licht kunnen houden van ja, hoe functioneert dat nu eigenlijk? Behaalt dat de resultaten? Is de zorg ook goed georganiseerd? Zijn de investeringen zinnig? Levert dat ook iets op? Dat gebeurt eigenlijk door het KCE. Dus wij zetelen daar ook in de Raad van Bestuur en wij kunnen daar ook opdrachten aan geven. En een van de opdrachten die inderdaad een tijdje geleden gegeven was, was om eigenlijk bijvoorbeeld die bariatrische chirurgie eens tegen het licht te gaan houden. En ik heb daar straks er al naar verwezen. Ja, daar is eigenlijk wel naar voren gekomen dat de manier waarop dat we dat nu organiseren... Ja, dat we met grote variaties zitten tussen de ziekenhuizen. Dus iedereen probeert een beetje op zichzelf dat zorgaanbod te gaan organiseren. En dat eigenlijk ja, de zorg voor de patiënt, maar ook voor de omgeving rond die patiënt, het leggen van linken met de eerste lijn, het ook zien van de ruimere problematiek, niet enkel de problematiek van overgewicht of obesitas, maar ook eigenlijk ja, de mentale aspecten, de sociale vaardigheden, dat eigenlijk helemaal niet zo goed georganiseerd is. En een van hun aanbevelingen was natuurlijk ook om dat in zorgtrajecten te steken en om eigenlijk ook die chirurgie en eigenlijk de zorg daar rond, om dat meer te gaan concentreren. Nu, zoals gezegd, de focus is de voorbije jaren vooral gegaan op de zorgtrajecten en het zorgaanbod voor de kinderen en de jongeren. Dus heel wat van die aanbevelingen vereisen eigenlijk nog uitvoering. Hè. Dat is zo. Hè. Dus we hebben daar met het RISIF en ook met de actoren uit het veld nog wel wat werk op de plank.
Als ik u de stoute vraag mag stellen, u zou minister van Volksgezondheid worden. Wat zou u als eerste aanpakken of veranderen voor obesitas?
Maar de vraag die u stelt, Ik denk en ik ben daarvan overtuigd dat rekening houdend met onze zwakke preventieve cultuur in ons land, hè, dus het is zowel een cultuur, maar het is ook een gebrek aan investeringen, we doen het daar echt niet goed. Ja, dan denk ik dat de overheden in dit land, en dat gaat over Vlaanderen, maar dat gaat ook over federaal, dat gaat ook over lokale besturen. Ook gemeenten kunnen echt wel een verschil maken over ja, de invulling ook van hun openbare ruimte. Daar is mooi onderzoek over naar eigenlijk het stimuleren van gezonde keuzes, of dat nu gaat over fietsen of gezonde voeding of weet ik veel wat. Ik denk dat dat eigenlijk een echte grote prioriteit zou moeten zijn voor onze politici. En ik wil ermee daar niet makkelijk mee afmaken, omdat natuurlijk dat is iets wat het RISIF ver overstijgt. Hè. Dus wij kunnen daaraan meewerken. Maar ik denk wel dat eigenlijk echt cruciaal is. En het zou ook iets zijn, het grote voordeel eraan is, dat het kost natuurlijk wel wat geld. Maar ja, de OESO zegt, je kunt dat natuurlijk altijd een beetje in vraag stellen, maar dat elke euro dat je eigenlijk in een betere aanpak van het beleid en vooral ook preventie rond overgewicht en obesitas, dat zich 6 keer terugverdient. Natuurlijk, je kunt daar een lange discussie over hebben en die 6 euro's die je terugverdient, ondertussen heb je die al ergens anders uitgegeven en misschien komen die 6 euro's ook pas binnen 30 of 40 jaar. Maar denk wel dat de logica waarbij dat we veel meer het investeren in preventie, in gezonde levensstijl, zien als een investering en als een kost, dat echt cruciaal is voor de komende jaren. En het is ook iets wat ik denk dat de overheden kan verenigen. Het is eigenlijk iets wat men niet in competitie is met elkaar. Het is iets wat de bevolking kan enthousiasmeren. Het is iets wat de industrie, de voedingsindustrie, de geneesmiddelenindustrie ook een rol kan inspelen. En dus het is eigenlijk iets wat je heel veel maatschappelijke actoren in een positief verhaal kunt samenbrengen. Dus ik denk dat echt cruciaal is om dat te doen. En waarom zouden wij als Vlaanderen of als België niet als ambitie kunnen hebben om tegen, ja, 2030 komt er nu al snel aan, hè, maar bijvoorbeeld tegen 2030 op basis van een aantal heel duidelijke doelstellingen, bijvoorbeeld rond bewegen, rond gezonde voeding, waar we zoals gezegd niet zo slecht doen, maar je moet dat ook behouden. Ook rond het aantal kinderen en jongeren en volwassenen met overgewicht en obesitas, waarom proberen we daar niet een aantal ambitieuze doelstellingen rond te zetten en te zeggen van oké, we gaan daar nu met de hele maatschappij proberen rond te werken. Ik zou dat een zeer mooi, enthousiasmerend verhaal vinden. En het zou ook wijs zijn. We hebben ook tijdens COVID bijvoorbeeld gezien, ik heb dat van heel nabij natuurlijk meegemaakt, maar als we bijvoorbeeld, en dat is iets wat ik toch zelf ook naar mijzelf wat kritisch over ben, als wij in maart 2020 of februari maart 2020, toen we met het beleid begonnen, als we toen goed hadden besef van kijk, dit gaat een marathon worden en dat gaat hier een aantal jaren duren, als we toen hadden naast alle preparedness, opbouw van capaciteit in de eerste lijn en natuurlijk op ICU en de intensieve zorg in de ziekenhuizen, als we ook een maatschappelijk project hadden gehad waarbij dat we bijvoorbeeld hadden gezegd van oké, de mensen die aan overgewicht lijden en zeker ook diegenen die aan obesitas lijden, we gaan ons daar nu op focussen en we gaan proberen die mensen allemaal zoveel procent van hun gewicht te laten verliezen en we gaan daarop inzetten. We gaan ook eventueel zelfs tijdelijk een stuk daar extra middelen voor vrijmaken, want we hebben tijdens COVID zoveel tijdelijke middelen vrijgemaakt. Ja, dat zou een enorme impact hebben gehad, want ik heb zelf een aantal bezoeken gebracht aan intensieve zorgendiensten. Ja, wat zagen we daar? Bijzonder veel mensen met overgewicht. Hè? Dus de mensen met, het waren eigenlijk de oudsten van de samenleving, maar ook de mensen met overgewicht en dan alle bijhorende comorbiditeiten, zoals dat dan noemt, hè? De samenhangende ziekten, die daar eigenlijk lagen. En we zouden onze bevolking gezonder hebben gemaakt. We zouden ook door de sport hen weerbaarder hebben gemaakt. Ook mentaal, denk ik, zou dat een stuk hebben geholpen. En we zouden de last op het zorgsysteem hebben verlaagd. Hè? Dus onze verpleegkundigen, onze dokters, die eigenlijk zowel in de eerste lijn als in de ziekenhuizen echt wel overbelast zijn geweest, ja, die zouden ook een beetje hebben geholpen. En ik denk dus, we weten dat er nog maatschappelijke gezondheidscrisis komen, hè? Pandemieën of ook heel de impact van bijvoorbeeld klimaat op de gezondheid van mensen. Ja, we weten ook daar dat degenen die aan de start een betere gezondheidstoestand hebben, dat die eigenlijk minder zorglast, als ik dat mag zeggen, voor de maatschappij, voor het zorgsysteem, maar natuurlijk ook voor zichzelf, hè, zullen veroorzaken. Dus als ik één iets zou mogen hopen voor de komende regeringen, dan denk ik dat het toch iets is, zo'n ambitie in termen van wij willen de gezondste regio of het gezondste land worden en daarom gaan we dat en dat en dat doen. En los daarvan, dan kom ik toch eventjes terug naar het risico voor de komende periode. Ik denk dus dat de uitrol van alles wat we hebben gedaan bij kinderen en jongeren, natuurlijk, we hebben dat beleid gemaakt, we hebben die terugbetalingen voorzien, maar de waarheid is ook dat tegen dat eigenlijk op kruissnelheid komt en goed werkt, dat daar ook een aantal jaren moeten overgaan. De eerste lijn moet ook het aanbod goed leren kennen en moet ook goed kunnen verwijzen. Die PMOX's moeten goed beginnen te functioneren, dus denk, we hebben daar wel nog wat werk. We moeten de hand aan de ploeg slaan, denk ik, voor de zorgtrajecten voor volwassenen. En wat dat we ook op ons bord gaan krijgen, dus dat zal een heel boeiend dossier zijn, ja, dat gaan de geneesmiddelen zijn, hè, die nu veel verwachtingen creëren en die ook bij mij veel verwachtingen creëren, maar de grote vraag zal zijn wat dat de prijs is die de bedrijven in hun hoofd hebben en wat dat wij daar vanuit de maatschappij en dus vanuit het RISIF kunnen en willen voor betalen.
Ik hoor dat er nog heel wat werk op de plank ligt, zowel voor de maatschappij als de overheid, om obesitas aan te pakken. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek en voor uw visie over obesitas.
Met plezier. Dank u.
Dit was aflevering 4 van de podcast Obesitas The Big Truth. De podcast kwam tot stand met steun van Bazo en Bisoms. Voor meer informatie en bronnen kan je terecht in de show notes van deze podcast. Vind je deze aflevering interessant en wil je dat andere mensen deze ontdekken? Deel hem dan zeker via sociale media met de hashtag Obesitas The Big Truth. Of laat een review na in jouw favoriete podcastplatform. Heb je vragen naar deze aflevering? Dan kan je deze stellen via de website www.obesitythebigtruth.eu.